Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begonnen is te doen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede, geschonken van God onze Vader, door de Heere Jezus Christus in de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 65 en daarvan de derde vers. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. Even een verzuim goed maken wat ik had moeten doen. Ik wil het ieder vanmorgen hartelijk welkom heten en vooral ook allen die via de kerktelefoon of de radio deze morgendienst met ons verbonden zijn. We hopen en bidden om een gezegende dienst uit de handen van de Heere. We willen ons stellen onder de wet van de Heere en daarna zingen uit Psalm 61 en daarvan het derde vers. Ik zal in uw tent verkeren, Heer der Heren, voor uw oog in eeuwigheid. 61, het derde vers, na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. schriftlezing van waaruit u het woord van de Heer mogen bedienen, vindt u in het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 14e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Johannes 14, de versen 1 tot en met 14. Daar horen we de Heer Jezus deze woorden zeggen: uw hart worden niet ontroerd. Gelieden, gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik zal heen gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet ge, en de weg weet ge. Thomas zei tot hem: Heere, we weten niet waar gij heen gaat. En hoe kunnen we dan de weg weten? Jezus zei tot hem: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien ge mij gekend had, zo zoudt ge ook mijn Vader gekend hebben. En van u kent ge hem en hebt hem gezien. Filippus zeide tot hem: Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zei tot hem: ben ik zo lange tijd met u en hebt ge mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt ge nu: toon ons de Vader? Gelooft ge niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik van mezelf niet, maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo geloof mij om de werken zelf. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En zal meerder doen dan deze, want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat ge begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo ge iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Hier eindigt de schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 14, de versen 2 en 3. Deze woorden: in het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik zal heen gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Tot zover. Maar eerst willen we het woord van het aangezicht van de Heere zoeken en hem bidden om zijn zegen en om de bediening met zijn Heilige Geest over dit ons samen zijn. Getrouw en barmhartige Heere die in de hemelen woont en troont, aan het begin van deze nieuwe week, op de eerste dag van die nieuwe week, brengt u ons samen in uw huis. En wij komen uw naam daar ook moedig voor dank zeggen. Omdat u zelf daarin altijd weer in uw eigen woord voorgaat. U zet altijd, als u spreekt en als u de dingen van het evangelie laat zien, in met de dankzegging. Omdat er ook zoveel reden is tot danken. Omdat u het bent, Heere, die dat woord van u, dat eeuwig vast en dat eeuwig zeker is, tot op de dag van vandaag nog wil verkondigen. En dat wij onder de verkondiging van dat woord mogen leven. En in de weg van die verkondiging ook mogen zien wie u bent en wie u wilt zijn in de Heere Jezus Christus. Opdat wij in hem zouden vinden het houvast van ons leven, de troost beide in leven en sterven, de bemoediging in al de dagen die ons leven rijk is, moeitevolle dagen, vreugdevolle dagen. In u heeft de kerk alles. En daarom brengt u ons ook samen, Heere. En laat het zo mogen zijn ook vanmorgen dat we dat met vreugde in het hart mogen doen, om u daarin te erkennen en om u daarin te belijden. Om ook naar de wereld om ons heen te laten zien dat we uw naam aanroepen en dat we dat openlijk doen, omdat daarin ons vertrouwen ligt en de belijdenis ligt dat u niet alleen de schepper bent van de hemel en de aarde, maar die God die alles heeft en die alles meebrengt wat een zondaar nodig heeft. Laat ons zo ook vanmorgen mogen luisteren naar uw woord, Heere. Laat het een evangeliewoord mogen zijn. Een woord waarin een boodschap ligt. Een boodschap dat wil staan in het centrum van ons leven. Een boodschap dat een woord wil hebben, niet alleen voor ouderen, maar ook voor jongeren. Een woord en een boodschap dat in deze tijd staat. En ook laat zien dat u die God bent die niet alleen de eerste eeuwen van deze wereld en ook niet de laatste eeuwen van deze wereldgeschiedenis hebt beheerst en daarop betrokken bent geweest, maar dat u dat doet tot op de dag van vandaag. Heere, doe ons dat vanmorgen ook zien in de opening van uw woord, dat we een machtig evangelie hebben, dat er een machtige Heere Jezus is, die in de hemelen woont en troont en die ons ziet en die ons kent en die weet wat we nodig hebben en die het een vreugde acht om voor zijn kerk hier op aarde te zorgen en daarom ook zijn dienstknechten uitzendt om dat woord van hem door te geven tot troost en tot bemoediging. Heere, dat is een wonder, want we hebben ook samen mogen luisteren naar de voorlezing van uw wet. Die is goed, want wat u in die wet ons voorhoudt, daarmee bedoelt u het leven. En daarmee bedoelt u ook de rijkdommen van het leven, zoals u dat bedoeld heeft aan te reiken. Maar heren, wij overtreden die grenzen iedere keer weer opnieuw. In woorden, in werken en in gedachten. En ook daarin staan we vanmorgen schuldig voor uw aangezicht. Geef heren dat we dat zien mogen, dat we dat ook beleven mogen. En zo ook in de verootmoediging gebracht mogen worden voor uw aangezicht. Zodat u, o Heere Jezus Christus, ook daarin vanmorgen werk hebt. Om die zonden te vergeven, te verzoenen en ons te brengen in de nieuwe vreugde van dat nieuwe evangelie van hemelvaart en Pinksteren, waarin de toekomst ligt van zowel de hemel als van de aard. Breng zo vanmorgen alles mee, Heere, wat wij nodig hebben en behoeven. Wat is het ook een zegen dat we voor elkaar mogen bidden. Dat hebt u ook gevraagd en dat hebt u ook aangegeven als een belangrijk element in het midden van de gemeente. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen te bidden die het zo nodig hebben. We denken dan aan de vader van broeder Mark Jousma, die zo ernstig ziek is, waar zorgen om zijn, die wellicht ook met de vragen van het leven, het tijdelijke leven worstelt. Wat gaat er komen? Wat gaat er allemaal gebeuren? Heere, u bent ook mens geweest. En we lezen in het evangelie dat u de enige dokter bent in de hele wereld die gezegd heeft, ik neem uw ziekte over, want u hebt al onze krankheden gedragen. Geef Heere dat hij daarop zien mag, op die Heere Jezus die de ziekte droeg. Als we dat zien, dan hoeven we het niet alleen meer te dragen. Dan mogen we het kwijtraken. Dan draagt u het kwade daarin en dan schenkt u ook in het ziek zijn uw zegen, zodat we tot onze eigen verwondering dan moeten zeggen, hoe is het mogelijk? Ik kon het helemaal kwijtraken aan hem die mij heeft leren zingen wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Dat is wonderlijk, Heren, ook in het midden van de gemeente, dat droefheid en vreugde elkaar afwisselt, dat we ook met dankbaarheid u daarin mogen erkennen dat u aan Benny en Tineke van de Wal uit Driessen het jonge leven van Aniek hebt willen schenken. Al is het dan zo dat het babytje nog in het ziekenhuis moet blijven, moeder mocht weer thuiskomen. U hebt het wel willen maken tot hiertoe. U hebt iets van uw scheppingskracht en scheppingsgave willen laten zien. Laten deze jonge ouders het jonge leven ook mogen opdragen aan de troon van uw genade en u veel nodig hebben, ook in de opvoeding, opdat het vroeg de Heere Jezus mag leren kennen. Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. En wie hem vroeg zoekt, die zal hem zeker vinden. En bidden u ook voor zuster Talma Rosema, die nog voor revalidatie in Beetsterzwaag verblijft, die vandaag weer thuis mag zijn. Heere, u kent haar leven en de gang van haar door dit leven. Laat ze voortdurend bediend mogen worden door dat woord van u dat zegt, mijn oog, die zal op u zijn. En ik zal u raad geven in de weg die gegaan zult. Dat bidden we ook voor zuster Laurens van Althuis, die minder kracht heeft, die vanwege allerlei omstandigheden dat ook aan de lijve ondervindt, dat het evangelie van prediker 12 vervuld wordt in haar leven, dat ze mag ervaren, Heren, waar het één minder wordt, dat het andere voller en rijker wordt, dat die tabernakel, die eeuwig vast is, ook haar deel mag zijn. Schenk dat aan alle bejaarden en ouderen in het midden van de gemeente, die dat ook ervaren, ouder worden, zegen maar ook de moeite die daaraan verbonden is. Heere, zoek hen op, begeef hen niet en wees gij hun sterkte, hun lied, hun psalmgezang in de avond van hun leven. Heere, wilt u dat ook aan al die gezinnen geven waar verdriet is, omdat er uitgezien werd naar nieuw leven, waarom gebeden is, waar u om lastig gevallen werd, waar u aanvankelijk ook een belofte voor gaf en waar de moeite gekomen is omdat niet is gekomen wat gehoopt werd, het nieuwe leven. Heren, wat een beproeving. Dat valt niet mee. Dat geeft strijd. Dat schrijnt van binnen. Waar het doopvond voor de een dan een vreugde is, dan kan het voor ons dan zo moeite geven. Zoveel waaroms ook. Geef, Heren, dat we met al die strijd en met al die beproevingen mogen komen bij u. Want u aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat wij het in uw hand zouden leggen. Schenk dat aan al de rouwdragenden, die er ook in het midden van de gemeente zijn. Heren, wilt u hen sterken, ook als in de komende week de gang naar het graf gemaakt moet worden. De ernst van het leven daarin ervaren wordt. Laat het evangelie tot kracht en tot steun mogen zijn. En laat ervaren mogen zijn dat waar anderen moeten zwijgen, uw woord altijd spreekt. Dan zeggen we u namelijk dank dat Jikke Pietersma vandaag jarig mag zijn. Heren, we bidden voor haar of u voor haar wil zorgen. En dat zij elke avond mag bidden. Heere Jezus, dat ik van die grote kudde ook een heel klein schaapje mag zijn. Want als ik dat ben, ook als ik jarig word, ben ik pas echt gelukkig. Geef haar dat te ervaren, Heere, en zorg voor haar. Geef dat ook aan haar moeder, die mag ervaren dat haar dochter bij haar thuis mag zijn vandaag. Laat ze alles kwijt mogen raken aan u, tot eer van uw naam. Bidden u ook voor zuster Minke Kampenaar van de Geelgorstraat, die na 3 maanden ziek zijn weer in de kerk mag wezen vanmorgen, met wie het redelijk goed mag gaan. Wil haar en haar man gedenken, Heere. Laten zij uit die biddende en dankende hoge priester veel mogen bediend worden. En zo mogen ondervinden, wij gaan van kracht tot kracht steeds voort, totdat we verschijnen zullen in het zaligst oord, waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Er zit veel, Heere, wat we hebben te vragen. Er zit veel waarvoor we hebben te danken. Neem ons gebed en onze dankzegging aan. In die Heere Jezus Christus alleen, wiens werk volkomen is, om Jezus wil, uit genade. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 16, en van de versen 5 en 6. 16, 5 en 6. Ik wil in de aansluiting aan de prediking zingen uit Psalm 68 en daarvan de tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. 68, het tweede vers in aansluiting aan de prediking van vanmorgen. De gemeente des Heren, waar zullen wij nou straks zijn in de eeuwigheid? Ik kan me heel goed voorstellen dat er hier of daar mensen in de kerk zijn die bij zichzelf denken, nou, dat is me toch ook een geladen vraag, helemaal aan het begin van de preek, waar ik zal zijn in de eeuwigheid. Dat ben ik natuurlijk helemaal met u eens, maar aan de andere kant, het is wel een vraag die vanmorgen door de Heere Jezus zelf vanuit het woord dat we mogen overdenken gesteld wordt. Een vraag die opkomt uit de Bijbel zelf, want de Bijbel is geen zoetsappig boek waarin op een algemene manier over de dingen gesproken wordt, er een beetje langsheen, maar een boek waarin de vragen waar het op aankomt in ons leven en waar we allemaal voor komen te staan op een hele ernstige en duidelijke manier naar voren brengt. De Heere Jezus die vraagt het vanmorgen, waar zullen wij nu zijn in de eeuwigheid? En omdat de Heere Jezus dat vraagt, daarom moet die vraag ook in het midden van de gemeente aan de orde komen. Een geladen vraag. Maar aan de andere kant goed beschouwd toch ook weer niet zo'n hele ingewikkelde vraag, denk ik. Want er zullen best wel jonge mensen zijn die in de afgelopen weken op allerlei niveaus examens hebben gedaan en veel moeilijker vragen hebben te verwerken gekregen, waar allerlei antwoorden via de multiple choice keuze aan de orde gesteld werden en daar hun hoofd over gebroken hebben. Dit is eigenlijk helemaal geen moeilijke vraag, want het is van 1 en 2. Of ik zal in de eeuwigheid in de hemel zijn, of ik zal in de eeuwigheid in de hel zijn. En een tussenweg is er niet. Geen ingewikkelde vraag. Het is aan de andere kant vanmorgen eigenlijk ook helemaal niet een moeilijke vraag. Waar zal ik zijn in de eeuwigheid? Nou zegt iemand vanmorgen, ik vind het anders best een moeilijke vraag. Want dat zijn van die vragen waar ik geweldig tegenop zie en op een huisbezoek ook moeilijk mee kan hebben. Waar ik zal zijn in de eeuwigheid. Ik kan natuurlijk wel zeggen, ik zal bij de Heere Jezus zijn. Ik zal in de hemel zijn. Het zal eeuwig goed met mij zijn. Maar is dat wel waar? Je kunt wat dat betreft allerlei dingen roepen, maar is het allemaal wel waar? En is het wel op goede gronden? En vergis ik me daarin niet? En daar worstel ik mee. Is het allemaal wel echt wat ik hoop dat ik straks in de hemel zal zijn? Als er nou vanmorgen iemand in de kerk is die met dat soort vragen zit, hoe kan ik dat nou weten waar ik de eeuwigheid doorbreng? Dan mag ik vanmorgen met mijn hand op mijn hart tegen u zeggen, gemeente, eigenlijk is dat heel eenvoudig. In de hemel is straks plaats bij God voor al die mensen, in wiens hart op aarde plaats kwam voor God. Was God hier in dit leven in ons hart? Dan zal het ook zeker wat er ook gebeuren zal en wat er ook op aan te merken zal zijn, in de hemel het geval zijn. Maar kwam er hier in dit leven op geen enkele manier ooit plaats voor God in het hart? Dan zal dat in de hemel ook straks niet het geval zijn. Daar kunt u zeker van zijn. En ik zou willen zeggen vanmorgen, gemeente, als u een eerlijk antwoord zoekt op de vraag, waar zal ik nou de eeuwigheid doorbrengen? Kijk dan eens eenvoudig naar uw hart. En stel u zelf nou eens heel eenvoudig de vraag, heel eerlijk, wat leeft er nou in mijn hart? Wat is er nou van de Heere Jezus in mijn hart? Wat is er nou van God in mijn leven? En wat nu? En zo voelen we het aan, denk ik, dat in dit tijdelijke leven, hoe kort ook en hoezeer ook de reclame aangeeft dat je lol en pret moet maken omdat je maar één keer leeft en dat het er vandaag op aankomt, het leven is mooi, de moeite waard en je moet plezier hebben, zo wordt duidelijk dat dit leven ook een hele ernstige kant heeft. Want hier beneden vallen de beslissingen. Vandaag. En het probleem is, je kunt het maar één keer goed doen. In heel veel dingen van het leven zou je kunnen zeggen, dat kun je overdoen als je het fout gedaan hebt. Dat geeft allemaal niet. Maar ten aanzien van deze dingen geldt, je kunt het maar één keer goed doen. Het is ook zo ernstig, want je weet nooit wanneer de les van dit leven af is en je het moet weten. Elke seconde sterft er iemand op de wereld. Tik, Tik. Tik. En dan ben ik het zelf. En dan sta ik ineens voor die troon van God en dan zegt de Heer: waar zul jij de eeuwigheid doorbrengen? En dan hoop ik dat we al luisterend vanmorgen tot de gedachte en de overtuiging mogen komen dat u mag zeggen: nou weet ik het. Ik zal straks in de eeuwigheid daar zijn waar de Heer is. Want ik kan hem niet meer missen. En zo willen we vanmorgen luisteren naar de woorden van onze tekstgemeente. En dan ontdekken we dat de Heer Jezus die woorden heeft uitgesproken helemaal aan het einde van zijn aardse bediening hier op aarde. Na een bewogen dag ook, waarin opzienbarende dingen gebeurd waren. De Heer Jezus heeft als slaaf de voeten van de discipelen gewassen. Hij heeft Petrus ervoor gewaarschuwd dat voordat de haan tweemaal gekraaid zal hebben, hij hem driemaal zal hebben verloochend. En bovendien heeft de Heer Jezus juist op deze dag heel nadrukkelijk gesproken over de toekomst, over zijn naderend lijden en over zijn naderend sterven waar geen mis op is. En met name toen de Heer Jezus daarover begon te spreken, over dat lijden en sterven van hem, toen raakten de discipelen onder die woorden diep ontroerd. En de Heer Jezus die ziet dat. En de Heer Jezus die denkt dan niet aan zichzelf, omdat hij voor het kruis staat en voor de laatste slag staat met de duivel en voor het graf en de verschrikkingen die daarmee samenhangen, maar omdat hij de heiland is voor zijn volk en niets liever wil dan zijn schapen troosten wanneer ze troost nodig hebben. En om hen te troosten zegt hij dan: uw hart worden niet ontroerd. Nee, de Heer Jezus bedoelt met die woorden niet tegen de discipelen te zeggen: als ik straks ga lijden, als ik straks ga sterven, als jullie straks zullen meemaken dat ik in het koude graf word neergelegd, dan moeten jullie op dat moment niet ontroerd zijn. Nee, de woorden van onze tekst willen zeggen: uw hart moet nu, op dit moment, niet ontroerd blijven. Want dat waren ze al, de discipelen, ontroerd. En dan niet ontroerd in de zin van dat ze beginnen te schreien en te snikken, omdat ze de gedachte niet kunnen verdragen dat de Heer Jezus straks weg is. Maar ze zijn ontroerd in die zin dat ze in hun gedachten en in hun beleving de kluts helemaal kwijt zijn, omdat ze zeggen: als de Heer Jezus sterft, wat moeten wij dan nog in de wereld? En hoe moet het dan met ons verder gaan, te midden van al die vijanden en te midden van al die vervolgingen? En bovendien, Heere Jezus, we hebben alles voor u in de steek gelaten. We zijn u dag en nacht gevolgd en we hebben er geen minuut spijt van gehad, want u bent alles voor ons. Jezus, uw leven is ons leven. Wat moeten we als u er niet meer bent? Dan is het voor ons ook over en uit. En de Heer Jezus die voelt dat dat soort dingen in de harten leven van de discipelen. En daarom zegt hij: uw hart worden niet ontroerd. U hoeft niet in verwarring te blijven over uw toekomst. Want met mijn dood en met mijn sterven is het niet voorbij en is het niet over. Zeker, dat is waar, de Heer Jezus die gaat lijden en die gaat sterven. Dat is onherroepelijk. Hij gaat heen. Maar zijn heengaan is totaal anders dan het heengaan van veel mensen in deze wereld die er kennis van geven bij een overlijden van ons is heengegaan. En Joost mag weten waarheen. De Heer Jezus die weet waar hij heen gaat. De Heer Jezus die weet: ik ga niet heen naar het graf om daar voor altijd te blijven. Ik ga niet heen in de eeuwige kosmos om daar rond te cirkelen. Ik ga niet heen om uiteindelijk als een transcendent wezen terug te komen, hoop ik. Maar ik ga heen naar het Vaderhuis met zijn vele woningen. En daar zal ik tot zegen voor u zijn. En de vraag is natuurlijk vanmorgen: wat bedoelt de Heer Jezus daarmee als hij zegt: ik ga heen naar het Vaderhuis met zijn vele woningen? Als we een klein beetje thuis zijn in de Bijbel, dan kunnen we weten, gemeente, dat elke keer als de Heer Jezus dat beeld gebruikt van een Vaderhuis, dat hij dan denkt aan de tempel.
Helemaal aan het begin van het evangelie kunnen we dat al lezen, als de Heer Jezus als 12-jarige jongen zoek is en zijn vader en moeder hem uiteindelijk gevonden hebben en moeder bestraft wordt, dan zegt de Heer Jezus, want wist u niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Dat is de tempel, het vaderhuis, de tempel. Dat lezen we ook op een andere plaats in het evangelie, aan het einde van de bediening van Christus op aarde, dat hij op het tempelplein aankomt en dat hij het gekakel hoort van de duiven en dat hij het gemekker hoort van de lammeren en dat hij het geroep hoort van de handelaars die zeggen, hier ben je goedkoper, uitkom bij mij, koop van mij. Dat hij de hele boel schoonveegt. En dat hij uiteindelijk tegen de mensen zegt, weet je waarom ik dat nou doe? Want jullie maken van het huis van mijn vader een verkoophuis. Met andere woorden, als de Heer Jezus in onze tekst zegt, ik ga heen naar het huis van mijn vader, dan denkt de Heer Jezus aan de tempel. Want in de tempel, daar woont God. En God, dat is zijn vader. Alleen, God die woont op een heilige plaats. En aan het einde van zijn huis is zo'n dik gordijn, dat je zelfs niet mag aanraken, laat staan dat je erachter mag kijken. Niet één van de Israëlieten moest dat wagen, want je zou ogenblikkelijk sterven. Nou ja, één keer in het jaar, dan kwam die hoge priester met al dat reukwerk en dat offerwerk. En die mocht dan even achter dat gordijn komen en zijn werk doen. Maar die was ook zo weer terug. En dan mocht er een heel jaar lang niemand meer in het huis van God de Vader komen. De Israëlieten, die kwamen in het Oude Testament nooit verder dan de voordeur van het huis van God. En het was voor een ieder te lezen. Hier woont God, verboden toegang voor jou. Het was uiteindelijk ook niet zo'n groot huis van God, die tempel. Het had maar één vierkante kamer. En de enige die er woonde, dat was God. En misschien zit iemand in de kerk en die zegt, ja, maar als de Heer Jezus gaat sterven en in de weg van dat sterven, van het graf en van de opstanding naar het vaderhuis gaat, betekent dat dan dat de Heer Jezus toen hij stierf en toen hij opstond, dat hij toen de tempel inging? Inderdaad, gemeente. Want als de Heer Jezus aan het vloekhout het laatste woord spreekt, dat het evangeliewoord is, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, zie je dat machtige wonder gebeuren, dat dat tempelgordijn van boven naar beneden gescheurd wordt. Als een prediking, dat op grond van het offer van de Heer Jezus Christus, alle zondaren, wie ze dan ook mogen zijn en waar ze dan ook mogen wonen, welkom zijn bij God. En mogen wonen bij God, in het huis van God. Dan wordt God weer vader. Vader voor een schuldig volk die zegt, kom maar wonen bij mij. Ik jaag je er niet uit en ik zal je niet bezoeken met de dood. Maar ik zal je bezoeken met mijn zegen. En kijk, als de Heer Jezus zegt, ik ga heen, ik ga sterven, dan ga ik naar de hemel. En de hemel, dat is de plaats waar God op de meest heerlijke wijze woont en troont. Die hemel, dat is een tempel. In de hemel gaat het precies zo toe als in de tabernakel en als in de tempel. Alleen op een veel meer volmaakte wijze. En wat is nou het nut, zegt de Heer Jezus, van mijn sterven? Dat is dit, die heilige tempel in de hemel. Dat wordt een huis, dat wordt een vaderhuis. Daar wordt een vader gevonden die zijn kinderen lief heeft. Die waakt over zijn kinderen. Die vanuit dat hoge huis, op die hoge berg in de eeuwigheid, van verre gevaren ziet naderen, die zijn kinderen zullen overkomen. En die vanuit dat huis ingrijpt en die de zorg voordraagt, dat niet één van de vijanden van vader, één van zijn kinderen zal kunnen grijpen en zal kunnen doden. In het huis van vader woont een vader die zorgt voor zijn kinderen. Die leeft voor zijn kinderen. En die zo voor ze zorgt dat ze niets tekort komen. Niet als er vreugde is, maar ook niet als er beproevingen komen. En ook niet als er rouw is. ziekte en zorgt die hen draagt door die tijden heen. In de hemel woont God en troont God als vader. En door het werk van de Heere Jezus wordt dat huis van God een vaderhuis. Dat wil zeggen, daar mag een zondaar straks thuis zijn. Dat is een plek waar je mag zeggen, hier ben ik op mijn gemak. Hier ben ik op mijn bestemming. Daarom zal een zondaar die hemelse vreugde is binnengegaan, gemeente, ook niet meer terug willen. Als hij zou kunnen, dan zou hij tegen ons zeggen, hier hoor ik. Hier ben ik op mijn plek. Dit is de plaats waar ik wil blijven, want het is hier zo eeuwig goed. Vaderhuis, dat is een huis waar je geborgen bent. Waar liefde woont. Waar de engelen in liefde met je omgaan. En waar de gezaligden die voor je zijn uitgegaan, je in liefde en respect benaderen. Waar niemand in onmin leeft, maar waar een ieder elkander verdraagt, zoals Christus ons verdragen heeft in het werk dat hij gebracht heeft. Vaderhuis, dat is de hemel sinds het werk van Christus. Een plaats van zaligheid. Een plaats van eeuwige vreugde en eeuwige blijdschap. Een plaats waar het heil wordt verkregen. Het is een plekje, gemeente, dat de stoutste verwachtingen te boven zal gaan. Als je er mag aankomen, dan zul je zeggen, Heere in de hemel, die knechten van u, die hebben er wel eens wat van verteld. En ik heb er wel eens wat van gelezen in de Bijbel. Maar ik kan me niet voorstellen dat het vele malen rijker is. Wat is het hier mooi? En wat is het hier ruim? En wat is het hier prachtig? Hier wil ik wonen tot in eeuwigheid. Gemeente, is dat nou allemaal geen wonder? Dat de Heere Jezus van die hemel een vaderhuis maakt. Ja, zegt de Heere Jezus, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. En dan wordt er voor dat woord woning een woordje gebruikt dat zoiets wil zeggen een permanente verblijfplaats. Een eeuwige verblijfplaats. Want kijk, dat weten we natuurlijk wel. Als wij een huis bouwen, dan willen we nog wel eens een bordje op het huis planten met daarop dat Latijnse woord linquenda est. En dat betekent, we moeten het eens een keertje verlaten. En dat zeg je dan ook tegen elkaar als je op de bruidsdag naar binnen gaat. Denk erom, we gaan nou door de voordeur naar binnen en we hopen er lang te mogen wonen. En onze kinderen en kleinkinderen te mogen zien opgroeien. Maar er komt dus een dag dat we worden uitgedragen. We kunnen hier niet altijd blijven. Maar in de hemelgemeente, daar zijn woningen. Daar mag je aan hechten. Daar hoef je nooit meer uit. Daar mag je permanent blijven. Want die woningen die liggen in de eeuwigheid. En daar kan de tijd niet bij komen, want die is daar niet in de eeuwigheid. En daar kan de dood je niet meer vangen, want die kan er niet komen. En daar zijn de vlerken van de duivel, hoe gruwelijk ze ook zijn, te kort voor. En daar kan de zonde, hoezeer ze me ook op aarde heeft aangevochten, me nooit meer grijpen, want die woningen liggen in de eeuwigheid. Dan zul je nooit meer in gevaren leven. Daar hoeft een vader niet meer tegen zijn dochter te zeggen, kijk uit met wie je uitgaat. Daar hoeft een moeder niet meer tegen de kinderen te zeggen, niet in het bos komen, want de berin wijdt daar met het lam. In het huis van mijn vader zijn vele woon. Oh, dat vind ik zo geweldig, gemeente. Want dat betekent dat er in dat huis van God in de hemel maar niet een paar van die woningjes zijn. Zodat je moet zeggen, nou, er zal wel een plekje wezen voor Paulus en er zal een plekje zijn voor Petrus en voor Johannes. Maar ach, niet voor mij hier in Zwaagwestein. U moest dus weten wat er allemaal in mijn hart leeft. Ik ben maar een eenvoudig mensenkind. Dat is mijn probleem ook altijd. Dat het wel kan voor een ander, maar het zal wel niet kunnen voor mij. Heere Jezus die zegt, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. En dan gebruikt de Heere Jezus een woordje voor veel, wat wil zeggen zoveel, dat er een schare kan wonen die een mens niet meer kan tellen. En Johannes die heeft dat later ook gezien op het eiland Patmos, toen de Heere Jezus in de vorm van een visioen de hemel als een stad liet neerdalen op de aarde. En het eerste wat Johannes toen zag, en dat was een visioen en dat was een beeldspraak, een stad zo groot als Europa. En toen was Johannes degene die verwonderd raakte en die moest zeggen, wat een ruimte is er toch in de hemel. Wat een ruimte voor mensen. Wat is het toch mogelijk voor mensen om eeuwig bij God te mogen zijn. Jezus zegt, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Dat woordje veel, dat betekent ook verscheiden. Kijk gemeente, als ik zalig mag worden en in dat vaderhuis een plekje mag krijgen, dan is natuurlijk de zaligheid voor een ieder even gelijk. En toch is er verschil. Al merk je dat niet van elkaar, toch is er verschil. Het kleine glaasje is vol en het grote glas is ook vol. Maar het is toch verschillend. Zo zal het ook zijn in de hemelen. Dan komt dat kind van de Heere thuis. En dan zegt de Heere Jezus, ik had gedacht dat jij mag wonen in dat huisje daar bij de Gouden Poort. En ik had gedacht dat jij gaat wonen bij de fontein van levend water. En dan zegt hij tegen een ander, en ik had gedacht dat jij komt wonen net om de hoek bij de Gouden Troon, dicht bij mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Een schare die niemand tellen kan. En weet u wat nou het wonderlijke is? Ze kennen elkaar daar allemaal. En weet u wat nog wonderlijker is? Al is het een schare die niemand tellen kan, ze zijn toch allemaal één. Eén vaderhuis. Één God. Eén Heer Jezus. Eén vreugde. Eén dienst. Om hem te loven en te prijzen. Dat is zo machtig, gemeente. Want ach, dat gebeurt in het Westen nog wel eens een keertje dat je in de krant leest dat mensen komen te overlijden. En dat ze soms na 3 of 4 weken gevonden worden, zodat je het zegt, hoe is het toch mogelijk? Wat een eenzaam mens. En je kunt je in je gemeente soms onbegrepen voelen, eenzaam voelen, dat ze niet met je mee kunnen leven in de dingen zoals je in het geestelijke je voelt en de dingen beleeft. Daar is het anders, gemeente. Daar zal de zuchter, daar zal de eenzame pelgrim, daar zal dat volk van God dat zich onbegrepen gevoeld heeft, zich één weten. En ze zullen elkaar de hand geven. Thomas aan Paulus, Paulus aan u. En u zult zingen daar het lied van Mozes en het lied van het Lam. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Kunt u begrijpen, als dat wel eens inslaat bij je van binnen, dat er dan wel eens van die momenten zijn dat je gaat zingen onderweg. Hoe dichter ik nader tot het huis van mijn vader, hoe meer ik hijg. Nou gemeente, mag ik dan nou eens vragen vanmorgen? Waar zullen wij nu zijn in de eeuwigheid? Er is plaats bij de Heer Jezus. Veel plaats. Maar waar zal ik nou zijn? Zal ik daar nou ook wezen? Dat is een vraag die gesteld moet worden, want de Heer Jezus die zegt, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. En dat begrijpen we wel, denk ik, bij vader horen kinderen. Kinderen die komen thuis. Kinderen die mogen wonen bij vader. Al heeft een kind een gescheurde broek. Al heeft een kind nog wat op zijn kerfstok. Al heeft een kind wat dan ook maar uitgehaald. Maar klopt het kind aan bij vader. En vader doet de deur open. Dan zegt vader soms niks. Maar dan gaan die armen om dat kind heen. En dan mag hij wonen thuis. Maar dat geldt niet voor de vriendjes. En dat geldt ook niet voor de buren. En dat geldt ook niet voor de knechten. Dat geldt alleen maar voor de kinderen. En kijk gemeente, dat is nijpend. Want nou kan ik wel op weg zijn naar dat vaderhuis. En in het uur van mijn sterven aankloppen. En zeggen, Heere Jezus, ik ben Piet van Velzen. En ik ken u, want ik heb in uw naam geprofeteerd. En ik heb in uw naam gepreekt. En ik heb avondmaal geweerd. Ik heb ook nog evangelisatie gedaan. En ik zat nog in een zangkoor. En ik heb met de mensen van de achterbuurt wel eens gesproken over u. Ik ken u. Dan zag de Heere Jezus zeggen, ja, dat kan best dat u mij kent. Ik ken u niet. Ik ken u echt niet. Ik heb u nog nooit in het verborgene horen zuchten. Ik heb u nog nooit horen klagen. Ik heb u nog nooit werkelijk mij nodig zien krijgen. Waar ik werkelijk voor gekomen ben. Wie bent u eigenlijk? Ga weg van mij. Alleen kinderen kunnen in het vaderhuis wonen. En dan zit er iemand in de kerk en die zegt, ja, dat is het nou precies voor mij, dominee, want dat is mijn vraag ook. Ben ik nou een kind? Door de Vader bemind? En hoe kan ik dat nou weten, dat ik een kind geworden ben, zodat die toekomst voor mij vast ligt? Nou, kijk dan nog eens een keertje naar de woorden van de Heer Jezus, gemeente. Want nou zegt de Heer Jezus, in het huis van mijn Vader zijn vele woningen, en dan komt het, en ik ga heen om uw plaats te bereiden. En met die woorden maakt de Heer Jezus nou precies duidelijk waarom hij gaat sterven. Wat nou de betekenis is van zijn kruisdood. Hij gaat de toegang tot dat vaderhuis verwerven. Hij gaat de ingang voor dat vaderhuis verdienen. Hij gaat het kindschap voor zondaren verdienen. En dat is nodig, want kijk eens gemeente, ik hoop dat u me volgen kunt. Op weg naar dat vaderhuis komt elke zondaar een aantal hindernissen tegen. En ben je op weg naar dat vaderhuis en vroeg of laat krijg je een tegenstander op het smalle pad. Dat is de wet. En die houdt je tegen. En die zegt als een politieagent, de 10 geboden van de Here, die moet je houden. En de samenvatting is God liefhebben en de naaste als jezelf. Zeg eens broeder en zuster, heb je daaraan voldaan? En dan zegt die wet, dat moet volmaakt wezen. En daar mag geen streepje aan mankeren. Dat moet in één lijn naast elkaar te leggen zijn. De wet arresteert, houdt je tegen en zegt je kunt geen stap verder doen. Of je moet daaraan voldaan hebben. Nou, is er iemand in de kerk die kan zeggen, nou, ik ben niet bang voor die wet. Want bij mij is dat allemaal wel in orde. In mijn woorden, in mijn werken en in mijn gedachten spoort het altijd. Gemeente, daar struikel je op, als je tenminste eerlijk behandeld wilt worden. En dat tweede, als je het eenmaal gepasseerd bent, die tweede tegenstander die je tegenkomt, dat is op de drempel van dat vaderhuis, dan denk je er bijna te zijn, en ineens zie je op die drempel een engel staan, en je zegt, oh, ik ken die engel. Ik ken hem, dat is de engel van het paradijs, dat is de engel met een zwaard in de hand. En die engel die doet zijn mond open en die zegt, ik kom je doden hoor. Want je hebt in Adam in het paradijs gezondigd. En je hebt de dood verdiend. En ik kom je met dit zwaar doden. Want daar heb je eerlijk voor gewerkt. En dan moet je met de haven in zicht nog sterven. En wat dacht u van die hindernis die Gods kinderen regelmatig tegenkomen? De hindernis van die Satan met zijn onderdanen en trawanten die je onderweg bestrijden. Die 's avonds bij je op je kussen kunnen kruipen. Die onder een avondmaalsbediening naar binnen kunnen kruipen en zeggen, je kunt wel aan tafel zitten, maar ik weet dat je dit en dat en zus en zo ook doet. Denk je nou werkelijk dat je bij dat volk van de Heer hoort? Ik laat je niet los. Want je hoort bij mij, je bent de wegloper van mij. En ik zal alles doen om je bij dat vaderhuis vandaan te houden. En gemeente, dan heb ik nog niet eens alles genoemd. Maar stel nou eens dat ik al die hindernissen zonder problemen kan nemen. En ik kom dan in dat vaderhuis de hemel. Denkt u dat ik me dan thuis voel? Wel nee. Ik moet denken, als kleine jongen kwamen we eens een keertje op visite, koffievisite, zo naar de kerkdienst bij mensen die het ver geschopt hadden in het maatschappelijke leven en in zo'n groot huis woonden. Kunt u zich dat begrijpen? Het waren aardige mensen, vriendelijke mensen en de koffie was ook goed. En toch, je voelde je niet op je gemak, want die stoelen die waren zo mooi. En er werd zo beleefd gesproken en het was zo'n andere werkelijkheid. Je voelde je niet op je gemak. Je was blij dat je weer naar huis kon. Nou, zo is het nou ook in de hemel. Maar wat is nou de hemel? Daar is alles heilig. Daar is alles smetteloos. Daar is niks van het onvolmaakt. En als ik als zondig mensenkind in die heilige hemel kom, o gemeente, dan ga ik hetzelfde uitroepen als Jesaja die gezegd heeft, wee mij, want ik verga. Voelt u, we kunnen alleen maar in dat vaderhuis met zijn vele woningen zijn. Dan moet er niet alleen maar in dat vaderhuis wat voor mij gedaan worden. Maar dan moet er ook wat in mij gedaan worden. Dan moet ik ook van binnenuit gereinigd en veranderd worden. Anders kan het niet. Zien we wel, gemeente, dat er heel wat gedaan moet worden voor een zondaar eenmaal in dat vaderhuis kan wezen. Nou, de Heer Jezus die zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Hij gaat heen om al die hindernissen op te ruimen. De Heere Jezus is in de hemel gekomen, uiteindelijk niet als een werkeloze heiland, maar hij is op weg gegaan naar het Vaderhuis met de wet van God in zijn hart. En er was geen duivel en er was geen God en er was geen mens en er was geen schepsel dat van de Heere Jezus ooit heeft kunnen zeggen, daar is een zonde en dat was niet goed. Volmaakt heeft hij de wet vervuld tot het einde toe en dat in de plaats en voor zondaren. En toen de Heere Jezus die engel ontmoette met dat zwaard in de hand die de dood van Adam ging voltrekken. Toen is dat zwaard gekomen in de borstkas van de Heer Jezus. In het huis van Caiaphas, voor het aangezicht van Herodes. Aan het vloekhout van Golgotha, in het graf van Jozef van Arimathea. Hij heeft de dood gedragen in de plaats van zondaar. En toen de Heer Jezus aankwam in de hemel. Hoe kwam hij toen in dat vaderhuis aan? Als een leeuw, als een koning. O nee, als het bebloede lam. Die met twee doorboorde handen dat droop van het bloed van zijn zoenwerk in de hemel aankwam. En toen heeft hij met dat bloed, dat vaderhuis dat heilig was, gereinigd en geheiligd. Zodat zondaren schuilend achter dat bloed eeuwig kunnen wonen in dat vaderhuis met zijn vele woningen. Toen de Heer Jezus aankwam met dat bloed dat hij gegeven had voor de zonde en de schuld van zijn volk. Toen is hij op zijn vader toegestapt en toen heeft hij tegen zijn vader gezegd, vader, dit bloed, dat is toch heilig bloed, dat is toch volmaakt bloed, dat is toch een rechtvaardig bloed, dat heb ik gestort opdat zij daar ook eenmaal mogen zijn waar ik ben. O Vader, mijn bloed, dat reinigt de zondaar voorkomen. Daar koop ik allen mee die gij mij gegeven hebt. Mijn bloed maakt een zondaar wit en blinkend en heiligt hen, zodat ze voor u kunnen bestaan. Zo is de Heer Jezus bezig in het Vaderhuis. Hij zit daar niet op de troon, uitgezakt. Maar hij bidt voor zijn volk. Hij trekt aan zijn volk. Als er zonde en als er schuld is in het leven van zijn schapen, dan komt hij met dat bloed om die zonde weg te wassen, om te reinigen. En als zijn schapen in het donker gaan, omdat ze met strijd te maken hebben, dan komt hij met dat bloed om ze te troosten, om hen voor te gaan op weg naar het smalle pad. Heer Jezus in dat vaderhuis, die zit op de troon naast God. En als er dan een kind des Heren is, dat op weg gaat naar dat vaderhuis, beladen met schuld, gebroken in zichzelf, als een ellendige zondaar, dan zegt de Heer Jezus, Vader, ziet u het wel? Daar heb je er weer eentje. Daar heb je er weer eentje die ik getrokken heb met mijn bloed. Zo maakt hij plaats. Als ik straks in de hemel aankom, dan staat de stoel voor me klaar. Dan staat het bed voor me klaar. Dan is de werkplek geregeld. Dan kom ik in dat vaderhuis op kosten van de Heere Jezus. En dan voel je met één thuis. Want dan zeg je, je wordt hier verwacht. En dan het laatste. Want de Heere Jezus die zegt niet alleen maar, in het huis van mijn vader zijn vele woningen en ik ga heen om voor u plaats te bereiden. Maar hij zegt ook, en wanneer ik plaats zal bereid hebben, dan kom ik weder tot u. Wat betekent dat? Dat betekent dit, gemeente, dat de Heer Jezus bedoelt te zeggen, als ik in de hemel ben, dan kom ik terug naar mijn kerk door mijn geest, met mijn geest. Die ik verworven, die ik verdiend heb aan het vloekhout van Golgotha. En met mijn geest werk ik aan het hart van zondaren. Die geest die zondaren het evangelie bedient. Die ze ontdekt aan hun schuld en zonde. Die ze arm maakt in zichzelf. Die ze leert vluchten tot Christus en het volbrachte werk van Christus. Om te leven, ja om te sterven uit en door hem. Kom ik weder tot u. En weet u wat er dan gebeurt? Dan ziet de Heer vanuit de hemel een zondaar komen met schuld beladen. Zo arm in zichzelf. Als een alles missend mens. En wat doet de Heer Jezus dan? Dan staat hij op en dan zegt hij, Vader, dat dat mensenkind zo is, dat heb ik van hem gemaakt. Met mijn geest. En hij staat op van zijn troon. En hij holt zo'n zondaar tegemoet, die niet meer lopen kan. En die zondaar mag hem om de hals vallen. En hij mag het horen in de ziel, door de lispelingen van de geest. Het is eeuwig goed, ik zal niet meer op u toornen en schelden. Ik ben uw God. Oh, ik weet geen andere weg. Zo komen de schapen thuis in het vaderhuis, achter het lam aan, achter de Heere Jezus aan, die hen de weg wijst, die hen opbeurt als ze moedeloos zijn, die hen kracht geeft als ze verdriet hebben, die als ze tegen die doodsjordaan opzien, hen er als het ware overheen dragen. Dat volk van God dat aankomt in dat vaderhuis, dat moet zeggen, o God in de hemel, alles wat ik heb, dat is schuld. Alles wat ik heb, dat is zonde. Alles wat ik bezit, dat getuigt tegen mij. Als ik op mijzelf zie, dan beef. Maar die het geheim hebben leren kennen, als ik op de Heere Jezus zie, op zijn volbrachte werk, dan leef. En ze zullen juichen. Voor de troon van God zal ik tot u komen, weder tot u. Weet u wanneer dat ook zal zijn? We hebben hemelvaart gevierd, nietwaar? Dat is de belofte van de Heer Jezus in de hemel. Hij ziet uit naar zijn kerk hier op aarde. Laten ze dan komen met het ene Europa. Laten ze dan joelen met die ene wereld. Laat het beest zich opmaken met het getal 666. Laten de trawanten van de hel, omdat ze korte tijd hebben bestreden, het volk van God. Maar Jezus zegt, ik kom weder tot u. Ik zie er naar uit om mijn kerk in de armen te sluiten. Ik zie er naar uit dat in de hemel die wolk komt aandrijven, waar mijn gezegende voeten op gesteld kunnen worden, om naar beneden te komen, om mijn volk te halen, om ze uit de strijd te halen, om ze eeuwig te brengen in het vaderhuis. Maar weet u, gemeente, waar dat ook op slaat, ik kom weder tot u. Dan is daar zo'n kind des Heren dat wordt ziek. En dan moet gaat sterven. En dat ligt plat op de rug. En dat heeft zo'n moeite met het lichaam en met de pijn en met de strijd, dat het soms niet eens meer bidden kan en niet eens meer zuchten kan tot de Heer. Dan is er een moment dat de Heer zijn engelen stuurt naar zo'n moe gestreden kind. En dan gaat de trouwkoets voor de ziekenzaal. En dan zeggen de engelen, wij komen u halen. Want de Heer Jezus heeft gezegd, het is nu tijd, al was je nog maar 35. Al was je misschien nog maar 12. Al was je misschien 83. Maar het is nu tijd dat je eeuwig bij mij mag zijn. En weet u, dan wordt dat volk opgenomen. Gedragen op de vleugelen van die engelen. In het vaderhuis en zijn vele woningen. Moet denken aan die oude broeder die tegen zijn vrouw zei, omdat ze stervende was, om haar te troosten. Ach Marie, zei hij, ik ben ook 78, nog even en dan zal ik ook bij jou zijn. Toen zei zijn vrouw, ach Jan, al zou je een eeuwigheid achter mij staan, ik zou niet één keer omkeren. Want ik heb al mijn tijd en ik heb al mijn liefde en ik heb al mijn ogen nodig om naar de Heer Jezus te zien. Kun je dat begrijpen, gemeente? Dat het rijkste is, dat je dan de Heere Jezus mag zien in zijn ogen, in zijn handen, en dat je dan tegen hem mag zeggen, heel persoonlijk, wie hij voor u is, dat je door die handen heen mag zingen, ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen. Waar zal ik zijn? In de eeuwigheid. Misschien zegt u, ik weet het nog niet. Mag ik dan eens vragen, ik ben maar dominee. Misschien sta ik niet met beide benen in de werkelijkheid hoor. Maar wat kun je nou op zo'n Heer Jezus tegen hebben? Zo'n Heer Jezus. Die vanuit de hemel met uitgestrekte armen u staat op te wachten en roept. Wend je toch tot mij toe. En word behouden. Wat ik u bidden mag, zien
op Jezus en leef. Amen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend u een troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Dat een vaderhuis is. Met vele woningen. Van waaruit over de drempel maar één roep klinkt, dat zegt mijn Zoon. Mijn dochter, geef mij uw hart. Leer ons dat, Heere, tot troost van ons, tot eer van u. Want er zijn vele woningen uit genade. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 98 en daarvan het vierde vers. U krijgt gelegenheid uw gaven te offeren voor de dienst aan de Heere. Hij zegene u en uw gaven. Gaat heen in vrede, ontvang gezegend des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De genade van Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.